afgelopen week heeft Ser behandeld de laatste versen van hoofdstuk 1. Daarmee hebben we hoofdstuk 1 afgerond. Vandaag maken we een start aan hoofdstuk 2 van de brief aan de Hebreeën. Ik heb getracht om vers 1 tot en met 4 te doen, omdat het namelijk één sectie is. Maar ik ben voor vanavond gebleven bij de inhoud van vers 1 tot en met 3. En naar vers 4 gaan we volgende week kijken. Laten we de tekst lezen. We lezen hem wel vanaf 1 tot en met 4. Bidden en daarna de studie induiken. Dus Hebreeën hoofdstuk 2, pakken hem op vanaf vers 1. Ik lees Gods woord. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Tot zover. Almachtige Vader, we maken u groot, Heere. We loven u en beprijzen u. We danken u voor uw woord, Heere Vader. En we danken u ook voor de voorbereidingen die hiervoor getroffen zijn, Heere Vader. Ik wil u vragen om graag door mij heen te spreken, uw wil te doen, uw waarheid recht te spreken, Heere Vader. En ons te ontdoen van allerlei afleidende gedachten en dergelijke. Ik bid dit in de naam van uw Zoon, Heere Vader. In Jezus' naam, we kijken uit naar de avond. Amen. Oké, hoofdstuk 2, een nieuw hoofdstuk. Maar nog steeds bevinden wij ons in het grote thema, de superioriteit van Jezus ten opzichte van de engelen. En dit thema duurt voort vanaf hoofdstuk 1, vers 4, tot en met het einde van hoofdstuk 2. We zitten nu al een paar weken in dit onderwerp. En ik verwacht dat dit de komende periode ook nog zo zal zijn. Zeker als we kijken naar het feit dat we vaker echt losse versen per studie hebben behandeld. Dus wees erop voorbereid. Dit onderwerp zal nog voortduren. In hoofdstuk 1 maakt de auteur van de brief het een en ander duidelijk. En hier in vers 1 tot en met 4 maakt de schrijver een korte zijstap binnen het thema. Dus wat hij duidelijk maakt, de superioriteit van Christus ten opzichte van de engelen. En op basis van wat hij hiervoor heeft gezegd, dus in hoofdstuk 1, onder andere dat Christus de Zoon is, Gods enige geboren Zoon is, heerser over alle engelen is, koning waarvan zijn troon in alle eeuwigheid bestaat, de gezalfde boven alle metgezellen, schepper is, eeuwig is, en noem maar op. Dus op basis van onder andere dit voorgenoemde, trekt hij een conclusie die gepaard gaat met een aansporing in deze sectie hier dan. Hè? En vervolgens gaat hij weer verder vanaf vers 5 met de superioriteit van Christus ten opzichte van de engelen om dat aan te tonen. Dus we hebben grofweg even globaal. We hebben Christus is superieur tot aan het einde van hoofdstuk 1. We zijn ingestapt vanaf vers 4 uit mijn hoofd. Dan hebben we nu deze tussensectie in hoofdstuk 2. En die duurt voor vanaf vers 1 tot en met vers 4. En dan gaan we weer verder met de superioriteit van Christus vanaf vers 5 tot en met vers 18. Waar we de komende tijd in nog in zullen zijn. Goed, de auteur opent in vers 1 met daarom. Daarom, dus oftewel het gevolg van iets. En daarom heeft betrekking op wat hij in hoofdstuk 1 heeft geschreven. En daarom wordt opgevolgd door moeten. Daarom moeten wij, leert de tekst. Dus het is goed om bij stil te staan wat hij hier schrijft. Het wijst op een noodzakelijkheid. En een noodzakelijkheid, wanneer iets noodzakelijk is, dan wat doet het? Het sluit keuzevrijheid uit. Want moeten is niet mogen. Die dingen, ze sluiten elkaar uit. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Dus kernachtig gezegd wijst dit erop dat we ons, dat als we ons niet vasthouden aan wat er door ons is gehoord, namelijk het evangelie, dan zullen we afdrijven. Dan zullen we afdrijven. Dus het vasthouden aan wat er door ons is gehoord, dat is even puntig gezegd, hetgeen dat moet gebeuren. Het moet gebeuren. Er is geen optie hieraan verbonden. Het is niet iets optioneels voor een volgeling van Christus. Het is een moetje. En nogmaals wat ik net zei, de tekst wijst duidelijk erop dat als we niet doen wat hier van ons gevraagd wordt, dan leidt het tot afdrijven. Yes, de tekst wijst daar duidelijk op. Oké, nu, als we onze samenleving, als we dat onder de loep nemen, wat is de houding die veel mensen hebben ten opzichte van het idee van moeten? Wat is de houding die veel mensen daar tegenover hebben? Moeten is iets waar veel mensen in de basis al niet mee kunnen. Het is iets waar veel mensen in de basis al niet mee kunnen. Persoonlijk vind ik het een kortzichtige gedachte, als dat je de basis is. Moeten is een woord waar veel mensen ook allergisch op reageren. Maar er zijn echte uitzonderingen. Wanneer zien we dit? Als het gaat om een zelfgekozen noodzaak, dus een zelfgekozen noodzaak, dan heeft moeten opeens een andere waarde. En dan brengt het opeens een ander gevoel teweeg. Bijvoorbeeld wanneer het aankomt als zaken op, ik moet vanavond even ontspannen, dan is hij meteen anders. Ik moet dit weekend echt even uitslapen. Ik moet dat doen. Of die film, het is net uit. Ik moet die film echt zien. Of ik moet dat ene ding kopen. Maar als we helder hiernaar kijken, dan kunnen we beweren dat deze dingen niet iets moeten zijn. Het is niet moeten, maar het is kiezen voor iets. Want je kiest voor ontspanning. Je kiest voor die film. Je kiest voor die aankoop. Want het is niet verplicht om die film te kijken. Het is ook niet verplicht om te ontspannen. Het is ook niet verplicht om iets te kopen. Want iets anders is mogelijk. Maar moeten, oftewel het verplicht moeten, het niet zelf gekozen moeten, dat is daarentegen een concept dat bij veel mensen weerstand naar boven brengt. Waarom is het zo? Omdat het afbreuk doet aan de autonomie van de mens. Het ontneemt men de kans op eigen regie. Of het is te autoritair. Wanneer men iets wordt opgedragen, wanneer men iets wordt opgelegd of iets wordt verplicht, wat zien we? Dan treedt er verzet op. En ik geloof dat we onze dagelijkse context onder de loep kunnen nemen en dat we hier heel veel voorbeelden van kunnen zien, afhankelijk van je dagelijkse context en die ook kunnen benoemen. Reactie, ik moet helemaal niks. Ik bepaal zelf wel. Of deze, wie denkt een buitenstander wel niet te zijn om voor mij te bepalen wat ik wel of wat ik niet moet doen? En dan voelen we hem aankomen. Waarom bepaalt een God voor mij wat ik moet doen? Waarom bepaalt een God voor mij wat ik moet doen? Die houding. Men wil het zelf kunnen doen en men wil het zelf kunnen laten. Men wil opties hebben of het gevoel hebben van opties of kiezen. Oké, laten we nog even verder inzoomen. Wat als we kiezen en keuzes, als we dat nu onder de loep gaan nemen? Uit onderzoek blijkt dat keuzes, met name als het gaat om veel keuzes of complexe keuzes, dat die dingen meer stress op kunnen leveren dan het hebben van geen keuze. We kennen dit ding allemaal, ik ga hem even praktisch maken. Je gaat ergens heen, je gaat eten, veel gerechten op een menukaart. Jullie voelen hem aankomen. Een overvloed aan kleur van een artikel of een bepaald item dat je wilt kopen. En niet één of twee kleuren, een overvloed aan kleuren van het item. Keuze over belasting. Een gevolg. Of dat volgt door een gevoel van verlamming. En dit krijg je wanneer er te veel opties zijn om uit te kiezen. Beslissingsvermoeidheid. Mentale uitputting. Wanneer je binnen een periode veel keuzes moet maken. Wat er weer toe kan leiden dat je minder goede keuzes maakt. Wat weer kan leiden tot andere problemen. En ga zomaar door in die overtreffende trap. Maar alsnog, mensen, ze adoreren keuzemogelijkheden. Mensen adoreren keuzevrijheid. Mensen adoreren opties. Nu, ik zeg deze dingen niet om een zaak te maken of te beargumenteren dat keuzemogelijkheden of keuzevrijheid, dat het slecht is. Want het is een zegen om wel binnen de kaders van Gods woord vrijheid te hebben. Het is een zegen. Ik hoop dat we dat allemaal ook zo ervaren. Dus dat is niet het punt dat ik wil maken. Dat keuzevrijheid slecht is. Maar waarom zeg je dit wel? Het is namelijk om het volgende. Daar waar het concept van veel keuze kan zorgen voor ruis, biedt het hebben van geen keuze, oftewel een simpele verplichting, per definitie een duidelijk kader. Per definitie biedt het dat. Dus daar waar we niet te maken hebben met een overvloed aan veel keuzes, dat kan zorgen voor ruis, biedt het hebben van geen keuze, oftewel een simpele verplichting, per definitie een duidelijk kader. Daar waar dingen niet optioneel zijn, heerst duidelijkheid. Er heerst eenduidigheid. Het stuurt, het wijst, het leidt. En de duidelijkheid die er heerst, het houdt koers. Daarom zeg ik, nogmaals, ik zei het net al, de basishouding om meteen in de basis in weerstand te schieten bij het concept moeten. Het is een heel kortzichtig een verschijnsel. Een heel kortzichtig ding. En wanneer je weerstand, wanneer je dat loslaat en hier in overgave naar kijkt, dan kom je tot de conclusie dat het hebben van geen keuze, dan wel in de juiste context, dat het juist een verlichting kan zijn. En geestelijk is het per definitie een verlichting. Het is een zegen om op die manier naar Gods woord te kijken. Gods woord, het is duidelijk. Gods woord, het is directief. En onderwerping hieraan, het is niet iets dat vrijblijvend is. Niet vrijblijvend. Psalm 119, vers 4 leert ons: U hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Dus u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Wat leert de tekst? We zien Gods woord. Het is niet optioneel. U hebt geboden, is wat de tekst leert. Het sluit ruis uit. Het neemt het bezighouden met onnodigheden, neemt het weg. Het leidt ons en het is goed voor ons. Gods woord en de duidelijkheid daaromtrent, het is goed voor ons. En het is een dankbaar feit. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. We kennen de tekst. Hoe je dit ook draait of keert, als we het hebben over keuzes, keuzevrijheid, keuzes maken, etcetera, etcetera. Hoe je dit ook draait of keert, de mens zal zich of bewust of onbewust door iets laten leiden. De mens laat zich leiden. Ook al claimt iemand volledig autonoom keuzes te maken. De wereld, het predikt vrijheid. Het predikt oneindige opties. Het predikt en het is een voorstander van kadeloosheid. Maar daarentegen voor de discipelen van Jezus Christus is het juist een zegen dat Gods woord, geboden, verplichtingen en duidelijke kaders aan ons geeft. Want het neemt weg, ik heb er net naar gekeken, de overweldiging van steeds kunnen of steeds moeten kiezen uit alle oneindige en alle andere opties, alle wereldse opties. Het neemt hem weg. Een gelovige hoeft niet uitgeput hierdoor te raken. Een gelovige kan zich in afhankelijkheid, en let op dit, in eenvoud, in simpelheid, laten leiden door Gods woord. De mogelijkheid, het is er. De mogelijkheid is er. En mogelijk spreek ik mezelf een beetje tegen, omdat ik nu het woord mogelijk gebruik. Maar de mogelijkheid is er. En tegelijkertijd is het een oproep aan de gelovigen om zich door God te laten leiden. Dus het is een verplichting. Maar een verplichting die we juist als zegen moeten zien. En eentje die we niet moeten zien als een verzwaring. U hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Laten we dit niet als een verzwaring zien, maar laten we hier dankbaar naar kijken. Het is iets dankbaars. De auteur, zij legt de ontvangers van de brief, inclusief zichzelf, hij legt ze geen keuze voor. Want wat schrijft hij? Wij moeten ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Het evangelie. Het is noodzakelijk dat te doen. Waarom is het noodzakelijk? Blijf erbij, simpelheid. Vers staat, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Opdat we niet op enig moment afdrijven. Dit hebben we behandeld in het vorige hoofdstuk. God sprak voorheen door de profeten en in deze tijd spreekt hij door de Zoon. Jezus Christus heeft gesproken. Dus de kern, de focus, is niet een stappenplan om in geloof te blijven. Dat is het absoluut niet. Maar om ons te houden aan hetgeen dat door ons gehoord is. Hetgeen door de Zoon, dat door de Zoon gesproken is. Stappenplannen, methodes, technieken en cursussen om niet afvallig te zijn. Al deze dingen, als je het letterlijk kon doen, graag. Helaas kan het niet letterlijk. Gaan we ze nog zeggen, die dingen kan je pakken, kan ze in het toilet doen en je kan doorspoelen. Die dingen zijn alleen maar afleiding. Het is enkel afleiding. Er zijn geen stappenplannen om afleiding te weerstaan en niet uiteindelijk afgeleid raken. Maar goed, het publiek aan wie de auteur deze brief schreef, het zijn Joodse gelovigen die neigden te keren naar het Jodendom. terug neigde te gaan ten opzichte van zich vast te blijven houden aan het evangelie. En de lezers worden hier vermaand om niet afvallig te worden, om niet te zondigen door geleidelijk los te raken van Gods anker. En het oorspronkelijke woord dat de schrijver hier gebruikt voor afdrijven betekent letterlijk voorbijstromen, voorbij glijden. En waar wijst het op? Het wijst op verloren raken. Het wijst op ten onder gaan. Het wijst op langzaam wegdrijven. Langzaam wegdrijven. Of van je plicht afvallen. Ook hier in de gemeente kunnen we getuigen van het feit dat we belijdende gelovigen, dat we ze hebben zien afglijden. Belijdende gelovigen die hun geestelijke plicht, we hebben ze die plicht zien verlaten. We hebben men ten onder zien gaan en het is een treurig feit dat dit gebeurt. We hebben goede beginnen aanschouwd die toch langzamerhand zijn geëindigd in afvalligheid. We kunnen getuigen van deze dingen, ze hebben plaatsgevonden om ons heen. Wat is goed om te beseffen? Afvalligheid, begint het subtiel. Het begint geleidelijk. Er is niemand die opeens een grote stap van Christus verwijderd is. Of de kans is heel klein dat zoiets plaatsvindt. Maar dat is iets wat we over het algemeen niet zien tegenkomen. Kleine kans. Ik ga nu volledig voor Christus. Ik heb me volledig onderworpen aan Christus. Ik stel me dienstbaar op aan Christus. Ik ben een discipel van Christus, een slaaf van hem. Een aantal minuten later, compleet het tegenovergestelde. Dat is niet wat we in de praktijk zien. Maar wat zien we wel? Dat het beetje bij beetje, bij beetje, bij beetje afglijden, dat de boosdoener is. Het beetje bij beetje, bij beetje afglijden. Daar waar je iets toelaat, waar in de basis, iets dat je in de basis al niet had moeten toelaten, dat wordt op een gegeven moment, wordt het een gewoonte. Plotseling is het een gewoonte geworden. Niet plotseling, geleidelijk aan is het een gewoonte geworden. En een gewoonte die niet bijbels te verantwoorden is. Daar waar je compromissen sluit met dingen waarvan je weet dat ze onacceptabel zijn, worden diezelfde dingen in een later stadium gedoogd. Of, naast dat ze gedoogd worden, zelfs goed gepraat. Daar waar je vermaning niet aanneemt, gezonde leer blijft betwijfelen of blijft herevalueren met een twijfelachtig, met een opstandig hart moet ik zeggen, verandert de honger naar de waarheid in het zoeken naar woorden die het gehoor strelen. We hebben deze dingen om ons heen zien gebeuren. Wat zien we? Vurig zijn, het wordt lauw. Lauw wordt koud. Klaar. Dus de auteur, hij legt de verplichting om vast te houden aan het evangelie. Het is niet vrijblijvend. Hij legt het op aan de broeders naar wie hij schrijft. En nogmaals wat ik net zei, dit om te voorkomen dat ze afdrijven. En we lezen dit hier jegens hen, maar dit geldt ook voor ons. Ook ik, ook jij, ook jullie kunnen afdrijven. Kunnen langzaam afdrijven. En dan kan het opeens in een stroomversnelling gaan. Zonde, het ligt op de loer. De wereld die afgekeerd is van Christus en die oneindig veel mogelijkheden biedt om je af te laten leiden van hem. Het trekt hard, met kracht, het trekt constant, het trekt genadeloos. En wat is dat ding? Het vlees, het wilt hierdoor getrokken worden. Je vlees wilt zich inlaten met de dingen die de wereld biedt. Het feit dat de wereld trekt. En aangezien we het nu hebben over het afdrijven, denk aan een groot cruise ship, een grote dat verankerd behoort te zijn. Denk daaraan. Op de een of andere manier, anker is losgelaten, touw is gebroken. En je ziet langzaam, zie je dat grote schip, zie je afdrijven. Meestal, wanneer je het al ziet en je bent het niet voor geweest, is het te laat om zo'n gigantisch, zo'n groot ding terug te trekken. Het is passé, het is klaar. Denk aan bijvoorbeeld een vrachtwagen die langzaam, die op een helling staat, die langzaam aan het afglijden is, omdat die handrem het begeeft. Eenmaal neerwaarts is einde verhaal. Wat is nu mijn punt hiermee? We moeten oplettend zijn. En het verankerd zijn, het vergt focus. Want daar waar we niet opletten, net zoals dat schip langzaam afdrijft en je achteraf actie wilt ondernemen en het te laat is, datzelfde kan ook voor ons gelden. We moeten daar niet naïef over zijn. En wat is dat ding? Velen worden meegesleurd door van alles en nog wat, overtreffend, meervoudig, oneindig, wat juist niet tot Jezus Christus leidt. Verkeren we in een ongeankerde staat? Ik weet niet of dit een definitief of een hoe moet ik het zeggen, een officieel woord is, een Nederlands woord is, maar is wel doeltreffend. Verkeren we in een ongeankerde staat? Dan drijven we af. We drijven af. Houden we vast aan die afleidingen, dus de dingen die ons van Jezus Christus afhouden, dan drijven we af als we daaraan blijven vastgrijpen. Er is maar één manier om te verankeren. Je moet je stevig vastklampen met de gedachte dat je leven ervan afhangt en gehecht blijven aan Jezus Christus. Zijn woord en ervoor strijden om in Jezus Christus verankerd te zijn, om in Hem te blijven. Verankerd in Hem te zijn en verankerd in Hem te blijven. En dit ding, het is een bewuste, een periodieke, een dagelijkse, een herhalende en oftewel een voortdurende verplichting. Het is een verplichting, het is geen optie, het is niet optioneel. Het is een voortdurende verplichting, dan wel een dankbare voortdurende verplichting. En onderstreep verplichting nogmaals, mentaal, maar het is geen optie. Het is geen optie. Laten we bladeren naar 1 Johannes 2, vers 24. We lezen: laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. Oké. Als toevoeging hierop, Christus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan, niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Bevestiging op bevestiging. Nu, maak je Christus optioneel. Als je hem optioneel maakt, dan heb je geen evangelie. Op het moment dat Christus een optie is, hebben we geen evangelie. Nul. valse evangeliën gaan publiekelijk rond. En men is gevoelig voor die injectiespuit. Men is verslaafd aan die injectiespuit. De wereld bevat een overvloed aan valse leraren. De wereld bevat een overvloed aan valse leer. En daarom is het essentieel om de inhoud van je geloof te kennen. Om de inhoud van je geloof niet simpel op basis te kennen, maar om de inhoud van je geloof om het goed te kennen. Om de inhoud van je geloof om het goed te kunnen verantwoorden. Het is essentieel om middels het woord te kunnen weerleggen. En het is belangrijk, het is geen optie om het woord om het recht te snijden. De auteur gaat door. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons bevestigd is door hen die hem gehoord hebben? Wat is het woord dat door de engelen gesproken was? Wat zegt de schrift hierover? Laten we bladeren naar Handelingen 7. Handelingen 7 en dan gaan we naar vers 35. Interessant. Oké. Stefanus, hij wordt onterecht aangeklaagd. Houdt een toespraak voor de Joodse raad en hij confronteert hen hierin met het volgende. U, die de wet ontvangen hebt, en zie hem hier, door de dienst van de engelen, heb die niet in acht genomen. Door de dienst van de engelen. Ik ga nu niet inhoudelijk in op de toespraak, maar ik wil het volgende aanwijzen. De wet, het is ontvangen, overgeleverd aan de Joden, door de dienst van de engelen. Dus men was bekend met deze waarheid. Laten we gaan naar Galaten. 3:19. Hier aangaande de wet. Waartoe dient de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zie, en zij is door de engelen in de hand van de middelaar beschikt. Dus de wet is door de engelen in de hand van de middelaar beschikt. En we weten dat, dat dit om Mozes gaat. Het Oude Testament getuigt hem ervan. En Johannes bevestigt ook als ooggetuige van Christus zijn leven. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dat is wat we lezen in Johannes 1 vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Even een hele kleine kanttekening. We weten in het grote thema waarin we zitten, de superioriteit van Christus ten opzichte van de engelen. Maar hierin een kleine kanttekening, want we zien, pak hem voor je, Johannes 1 vers 17. Dus nogmaals, want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dus wat ik net zei, binnen het hele grote thema waar we in zitten, ondanks dat we een kleine, hoe zal ik het zeggen, een kleine aftakking hebben, omdat we in deze vier versen een net iets ander thema, weliswaar onder de paraplu van het grote thema hebben, zie je alsnog dat hierin verankerd het grote thema Christus zijn superioriteit ten opzichte van de engelen zit. Waarom zeg ik dit? Kleine kanttekening. Kijk naar wat Johannes schrijft. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Ook hierin zien we de verheven positie van Jezus Christus ten opzichte van de engelen. Want wat zien we? De wet die door de dienst van de engelen ontvangen is, dat is alsnog ondergeschikt aan de genade waarover we hierin lezen, ten opzichte daarvan. Dus de genade, het overheerst de wet. Dus het is heel prachtig om te zien hoe de superioriteit van Christus alsnog verpakt zit en sijpelt door ook deze kleine sectie. Enfin, onthoud wat de auteur van de brief twee versen eerder schreef. Einde hoofdstuk 1. Zijn zij, dus dan spreekt hij over de engelen, zij heeft hem afgelopen week behandeld, zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Dus engelen zijn dienende geesten die uitgezonden worden. En dat is ook wat we in dit geheel zien. Wat we hier zien, het is een vorm van het goddelijk dienstwerk uitgevoerd, dat uitgevoerd werd of wordt door de engelen. Hoe het exact, dus hoe het in details gegaan is, dat durf ik niet te verklaren. Dat weet ik niet, de exacte ins en outs hiervan. Maar wat ik wel met zekerheid zeg en durf te zeggen, en ook wat we zien in de schrift wijst erop dat engelen betrokken waren bij het overdragen van de wet aan Mozes. Dat kunnen we zien. Die hij vervolgens aan het volk doorgaf. En dat is ook de algemene overtuiging van de Joden. Absoluut ook destijds. De auteur, hij verduidelijkt dat elke overtreding en ongehoorzaamheid op basis van de wet die door de dienst van de engelen overgeleverd was, rechtvaardige vergelding ontving. Zo kijken we naar overtreding. Het is het breken van een gebod, oftewel een bewuste daad van rebellie, die Gods grenzen tart en zijn geboden overtreedt. Je moet het zien als over de grenzen gaan door juist hetgeen te doen wat volgens de wet verboden is. En hoe kijken we naar de ongehoorzaamheid? Ongehoorzaamheid is ongehoorzaamheid die voorkomt uit een negatieve, een afwijzende houding. Het weigeren om goed te luisteren. Dus echt weigerachtig luisteren en een houding van desinteresse, weerstand, verzet hebben tegen wat gehoord wordt. En we hebben mensen zo zien luisteren naar Gods woord. We hebben mensen zien luisteren naar Gods woord om een discussie aan te gaan. We hebben gezien dat mensen luisteren naar Gods woord om bekering juist tegen te gaan. We hebben gezien dat mensen dit soort dingen doen om eigen belang. Mensen die luisteren zo naar Gods woord verhard, met desinteresse, weerstand en met flink verzet. Goed, de wet, het was bindend. We zien dat. Het was een verbond tussen God en tussen Israël. En tegenover de vormen van verwerping van zijn wet, daartegenover stond rechtvaardige vergelding. Laten we bladeren naar Deuteronomium 28, vers 15. We lezen: daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. De reactie op overtreding en ongehoorzaamheid, we zien vergelding. We gaan naar Daniël 9, vers 11. Daniël 9, 11. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken. Waardoor? Is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven wordt in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. De reactie nogmaals op overtreding en ongehoorzaamheid is vergelding. Pakken we er nog eentje, we gaan naar Maleachi 2, vers 2. Ik lees hem vanaf vers 1. Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters. Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om mijn naam in eer te geven, zegt de Heer van de legermachten, zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte. De reactie op ongehoorzaamheid, als u niet luistert, vergelding. Denk aan wat we zojuist hebben gelezen in Psalm 119. Heren, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Geen optie, u hebt geboden. Zo zien veel voorbeelden van bestraffing na overtreding. Onder andere bij Adam en Eva. We zien het meerdere malen bij het volk van Israël. Uza bijvoorbeeld. God had geboden dat de ark niet aangeraakt mag worden. Maar hij straft hem omdat hij zijn hand naar de ark heeft uitgestoken. En wat gebeurde er? Stierf voor het aangezicht van God. We kunnen oneindig doorgaan. Dus ga zomaar door. Het punt is duidelijk. God is heilig. God, hij is rechtvaardig. En omdat hij heilig en rechtvaardig is, gaat hij rechtvaardig om met de dingen die zijn heiligheid schenden. Dus als de wet al bindend was, zegt de schrijver, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvingt, is wat hij schrijft. Dus als de wet al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvingt, als daar al niet onderuit valt te komen, als daar niet onderuit valt te komen, dan zegt hij in vers 3, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? Dus als dat zo is, dan hoe dan dit? Nogmaals, Johannes zegt De wet is door Mozes gegeven. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En op dit laatste ligt ons focus. De waarheid, de genade, is door Jezus Christus. Dat betekent niet, en hiermee maak ik niet een zaak voor wetteloosheid. Dan heb je de studie compleet verkeerd begrepen. Maar de focus nu op de genade ten opzichte van de wet die door Christus gekomen is. Het komt voor dat we ongehoorzaam zijn. Maar we kunnen oprecht berouw hebben. We kunnen ons waarlijk bekeren. We kunnen vergiffenis vragen. Christus, hij is getrouw. Het is aan ons, bekeren we ons. Hebben we waarlijk berouw? Het komt voor dat we struikelen. En ook dan, we kunnen oprecht berouw hebben. Maar we moeten, geen optie, we moeten ons bekeren en om vergiffenis vragen. Christus, hij staat, hij is getrouw. Nu, als we het evangelie verwerpen, hetgeen dat in het Oude Testament, dat de Heer in het Oude Testament in fragmenten heeft geopenbaard, en dat in het Nieuwe Testament, dat hij daarin volledig heeft geopenbaard door Jezus Christus, dan zal de Heer aan wie dit evangelie veronachtzaamt, dus het niet in acht neemt, het verwerpt, een rechtvaardig, onderstreep rechtvaardig, oordeel vellen. Het is rechtvaardig. Zielig voor mijn familie, zielig voor die en die, want het is een persoon die goed leeft. Nou, als ik naar die persoon kijk, nou, dan denk ik dat hij net wel op een christen lijkt. Hij is er bijna. Wie het evangelie veronachtzaamt, ontvangt een rechtvaardig oordeel. De Heer zal een rechtvaardig oordeel vellen. En dat oordeel, het is iets dat niet te ontvluchten valt. Het heeft een permanente, en het heeft eeuwigdurende gevolgen. En die gevolgen die zijn verschrikkelijk. Het is echt. En daarom zeg ik, aan het begin van de studie zei ik het al, we hebben geen opties. We hebben geen opties. Er zijn geen opties. Ik hoef en ik wil zelf ook geen andere opties hebben. Ik hoef en ik wil het niet. Ik hoef geen keuzevrijheid te hebben. Het is hartstikke duidelijk. Buiten deze waarheid, het ware evangelie, Jezus Christus, is er nogmaals niets dat opgediend kan worden voor een mens, dat voorgeschoteld kan worden voor een mens, of aan iemand gegeven kan worden, een cadeautje of hoe je het ook maar fancy wilt benoemen, dat leidt tot, dat leidt tot God. Dat leidt tot de Vader. Dat leidt tot het eeuwig leven. Het is er niet. Daarom moeten we ons te meer houden aan wat er door ons gehoord is. Voordat we afronden wil ik met jullie bladeren naar nog drie passages. Ga alsjeblieft met me mee naar Johannes 3, vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Geloof in de Zoon biedt eeuwig leven. Ongehoorzaamheid resulteert in eeuwige toorn van God. Er is geen andere optie. En dit ding, het is geen grap. Handelingen 4, vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Het afwijzen van Jezus betekent passé met je kans op redding. Ook hier, er is geen andere optie. Laatste vers wat ik met jullie wil lezen, laatste twee versen. 2 Thessalonicenzen, lezen we vers 8 en 9. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Van de heerlijkheid van zijn macht. Ik meen 3 studies geleden dat we hebben gekeken naar hoeveel goeds het koninkrijk van Christus, hoeveel goeds dat met zich meebrengt. Dat het een goede eeuwige tijd voor ons is. Denk daaraan, als je de studie niet hebt beluisterd, kun je nog altijd terugluisteren. Het staat op de website. Maar denk daaraan, leg dit naast, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Het gevolg van ongehoorzaamheid aan het evangelie betekent eeuwig verderf. Eeuwig verwijderd van het aangezicht van de Heere. Nogmaals zeg ik, er is geen andere optie. Ik hoef geen keuzevrijheid te hebben. Er is geen andere optie. De auteur schrijft vervolgens in vers 4. God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Zoals ik net zei, ik had getracht om dit vers ook uiteen te zetten. Voor vandaag is het gebleven bij versen 1 tot en met 3. Volgende week pakken we op vanaf, of in ieder geval in vers 4. En dan gaan we dit inhoudelijk ontleden. Ik wil graag afronden met jullie. Gods woord, we moeten het niet benaderen als een bron die verschillende oneindige opties biedt voor ons leven. Op die manier moeten we niet naar Gods woord krijgen. Ik heb de neiging om uit te wijken, omdat ik zie hoe mensen misbruik hiervan maken. Maar ik zal het houden bij wat ik duidelijk en strikt wil zeggen. We moeten het niet als zo'n bron zien, die verschillende opties voor ons leven biedt. De schrift, het is strikt. En het feit dat de schrift strikt is, is een zegen. De schrift, het is duidelijk. En het feit dat de schrift duidelijk is, is een zegen. De schrift, Gods woord, heeft kaders. En het feit dat het kaders heeft, is een zegen. We leven daarbinnen. Het is duidelijk voor ons. Wij als gelovigen, we hebben duidelijkheid. Bijbelse kaders nogmaals, Bijbelse restricties. Per definitie is het een zegen. Het is goed voor ons. Het niet hebben van oneindige opties. Maar een duidelijke weg is een zegen. Dus, lieve broeders en zusters, laten we verankerd in hem acht slaan op de grote zaligheid en verankerd in hem, om dat smalle pad wat een zegen voor ons is, dat smalle pad bewandelen. Amen. Amen. Almachtige Vader, we danken u voor uw woord, Heer. We danken u nogmaals voor de voorbereidingen. We danken u voor het feit dat u spreekt, Heer Vader. Heer Vader, we zijn u dankbaar dat u restricties heeft opgelegd, Heer. We zijn u dankbaar dat u duidelijk bent, Heer Vader. We zijn u dankbaar dat wij duidelijkheid hebben in u, Heer God. We zijn u dankbaar dat we niet onderworpen zijn aan alle verschillende dingen, de keuzes, de mogelijkheden, de opties, Heere Vader, die de wereld biedt. En de dingen die ons als gelovigen afhouden van u, Heere Vader. Dank u wel dat we verankerd in u mogen zijn. Maar tegelijkertijd dat ik dit zeg, Heere Vader, wil ik niet groot overkomen. En bid ik ook voor het feit dat wij u nodig hebben, Heere Vader, om in u te blijven, Heere God. Want ook wij allen kunnen afdwalen. Ook wij kunnen verzwakken, verlammen, lauw raken, Heere Vader. Dus help ons om op dat smalle pad te blijven, Heere Vader. Help ons om uw liefde te hebben en om ons te onderwerpen ten alle tijden die periodieke keuze, die dagelijkse keuze, die continue keuze te maken om u na te volgen, Heere Vader. Help ons hiermee, Heere God. Ga voor ons uit. Vergeef ons voor onze tekortkomingen, onze zonden, Heere Vader. Vergeef ons voor deze dingen. Heere God, we kijken uit naar het vervolg van dit prachtig boek dat we mogen bestuderen, waarin u zo groot wordt neergezet, wat u ook bent, Heere God. Ik dank u hiervoor, ik bid. Wees ook met mijn broeders die zich voorbereiden op de andere studies die gedaan moeten worden, Heere Vader. En een ieder ander die wat voor studie dan ook voorbereidt, Heere Vader. Laat ons een gemeente zijn die uw woord recht snijdt, die waarheidsgetrouw wandelt, Heere Vader, in afhankelijkheid van u en u op de troon zet. Dingen gaan niet om ons. Dat is geen Bijbels concept, Heere Vader. Alles is voor en door u. In Jezus Christus' naam bid ik. Amen.